Afwijzing stopt nooit. Het blijft je leven kruisen. En het is niet de vraag of je afwijzing weg kunt houden of uit je leven, maar dat jij sterker wordt en je kunt bekeren van afwijzing en dat het je leven niet meer raakt. En daarvoor geeft de Bijbel ons diverse sleutels. Welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloven. De podcast die jouw geloof wil bouwen en je relatie met Jezus wil verdiepen. Afwijzing is misschien wel een van de belangrijkste thema's in ons leven. En afwijzing is iets wat je leven zo diep kan raken, kan lam leggen. Het kan vreugde roven uit je leven. En het lijkt wel als afwijzing je pad kruist, dat het een soort cirkel is, een soort spiraal naar beneden die iedere keer weer je leven raakt en je leven kruist. En heel vaak willen we proberen dan afwijzing in ons leven te voorkomen. Maar dat lukt niet. Afwijzing blijft komen. En dat is waar ik deze podcast met je naar wil kijken. Hoe kunnen we dealen met afwijzing? Of beter eigenlijk, hoe kunnen we ons leren bekeren of afkeren van afwijzing? Zodat het ons leven niet zo diep raakt en niet ons leven regeert. Want afwijzing stopt niet. Je hele leven blijft het je pad kruisen. Maar hoe open is het kanaal naar je hart voor afwijzing om jouw leven lam te leggen? Weet je, en als we terugkijken in de Bijbel, dan zien we eigenlijk al in Genesis dat het doel van de vijand, het doel van de duivel, is om de mens te vernietigen. Waarom? De mens is gemaakt naar het beeld van God. En iedere keer als de vijand jou en mij ziet, wordt hij herinnerd aan God. En dat brengt een haat en een boosheid in hem naar boven toe. En hij wil dat Gods beeld, dat wat God in jou en mijn leven gelegd heeft, wil hij vernietigen, wil hij stuk maken. En het begon daar al mee met Adam en Eva. En dat is niet gestopt. En iedere keer probeert hij het mooie wat God in jou en mij gelegd heeft stuk te maken en te breken. En hij wil afwijzen wie je bent. Namelijk een zoon en een dochter van God. Dat je kostbaar bent en hooggeschat. En dat stukje wil hij torpederen in ons leven. En begint daar vaak al mee in de jongste jaren van ons leven. En hij probeert als het ware afwijzing ons leven te laten kruisen. Zodat ja, je eigen waarde naar beneden gaat. Je zelfbeeld naar beneden gaat. En je uiteindelijk ook teruggetrokken wordt. En dit is een verhaal wat ik ook herken in mijn eigen leven. Ik ben geboren met een handicap aan mijn linkervoet. Ik ben geboren met klompvoeten. En mijn linkervoet was ook een haakse voet. Dus het was spannend of ik ooit zou kunnen lopen. Maar vanaf kinds af aan had ik eigenlijk al heel veel operaties waar mijn voeten recht gezet werd. En wonderlijk genoeg leerde ik lopen en kon ik lopen. En ik groeide op in een liefdevol gezin waar mijn ouders blij met me waren. Waar mijn ouders enthousiast over me waren. Waar ik bevestiging kreeg voor wie ik was als kind. Maar als je dan een jaar of vier bent, dan moet je naar school toe. En dan kom je eigenlijk in een omgeving waar acceptatie en liefde eigenlijk niet zo heel erg vanzelfsprekend is. Op school was het anders. Want ik liep ook een beetje anders. Waar iemand normaal recht loopt, stond mijn voet een beetje scheef. En zorgde dat ik net een klein beetje anders liep dan anderen. En dat viel op. En het zorgde ervoor dat in mijn lagere schooltijd ik veel gepest werd. Niet bij mijn naam genoemd werd, maar ik kreeg eigenlijk een nieuwe naam en dat was Scheven. Ik werd de Scheven genoemd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, mijn naam werd vervangen. En in de Bijbel is een naam, zegt iets over je identiteit. Het legt als het ware iets op je leven. En dat is wat eigenlijk bij mij ook gebeurde. Er werd gezegd dat ik een Scheven was en ik voelde me anders. Ik voelde me raar en eigenlijk hoorde ik er niet bij. Ik kon niet goed mee met sporten, ik kon niet zo hard rennen. En ik vond eigenlijk mijn lagere schooltijd echt vervelend. En afwijzing is dan een cirkel die zich gaat herhalen in je leven. En ik kan me diverse momenten herinneren, ook op school. Voor mij was de gymles echt een afschuwelijke les. Want met gymmen werden er groepen gekozen. En niemand wilde mij in zijn groepje hebben. Dus altijd zat ik als laatste op die bank en werd ik weggegeven aan een van de teams die er eigenlijk dan van baalde dat ik de enige nog was die over was en ze me het liefst niet in zouden zetten. Ik werd gepest op het schoolplein. En werd er naar me geroepen. En ik weet nog heel goed, je had vroeger van die knikkers. Die nam ik dan in een washandje, nam je die mee. En ik zat op de grond en weer stond er een jongen achter me te roepen. Scheven, scheven. En ik werd zo boos. En ik pakte die knikkerzak in mijn handen. En ik draaide me om en ik sloeg die knikkerzak sloeg ik in zijn gezicht. En alle knikkers vlogen eruit. En ik moet zeggen, op dat moment gaf het een moment van voldoening. Maar tegelijkertijd was de pijn niet weg. Want het had me tot diep in mijn ziel als het ware geraakt. Ik hoorde er niet bij. Ik weet nog dat we op school een postbus maakten waar je dan als kinderen elkaar post kon sturen. En dan elke vrijdag leefde je post in bij de juf. En die ging het verdelen over de postbus. In de eerste 2 weken deed ik mee en stuurde ik ook dingen. Maar niemand stuurde mij wat. Mijn postbus was altijd leeg. En na de 3e week besloot ik doe niet meer mee. Ik stuur niks meer. En zo merkte ik dat eigenlijk afwijzing het diepste van mijn leven begon te raken. En ik begon me terug te trekken. En ik liet mezelf niet meer kennen. En daardoor had ik minder contacten. En daardoor zag ik er raarder uit. Je komt eigenlijk in een spiraal naar beneden toe. En eigenlijk op de middelbare school hoorde ik er niet echt bij. En ervoer ik afwijzing en trok ik me terug. Ik had 1 hele goede vriend met wie ik optrok. Maar met de rest van de kas trok ik me terug. En afwijzing blijft komen in je leven. Het stopt nooit. En ik bad er wel eens voor. Zei ik, Heere, laat afwijzing stoppen. Laat het niet meer op mijn leven afkomen. Maar we leven in een gebroken wereld. Een wereld waarin de vijand ook probeert ons te torpederen. En ook de roeping die over mijn leven lag te torpederen. Een afwijzing blijft komen. Tot op de dag van vandaag blijft afwijzing komen. Ik zie, we zijn op dit moment gemeenteleiding. En ook als gemeenteleiding komt afwijzing je kant op. Want je doet het nooit goed in de ogen van mensen. Mensen hebben altijd ergens een mening over wat ze niet akkoord en goed vinden. En als je niet uitkijkt en het kanaal open is naar je hart, dan vindt afwijzing iedere keer een plek in je hart en brengt het schade aan. En ik merkte ook in mijn jonge jaren dat ik me ging gedragen naar de afwijzing die ik op me afkreeg. Ik ging geloven dat ik raar was, dat ik anders was, dat ik er niet bij hoorde, dat ik niet leuk genoeg was, dat ik vreemd was. Ik geloofde dat ik wellicht nooit zou trouwen, omdat wie kon mij nou leuk vinden? Je gaat geloven dat wat afwijzing als het ware probeert te plaatsen in je leven. En daarom is het zo belangrijk. Afwijzing stopt niet. Ook als jij dit herkent in je leven. Als jij herkent dat er momenten van afwijzing geweest zijn. Dat er ernstige situaties zijn geweest waarin de diepste van je ziel werd geraakt. Misschien klinkt dit niet als een mooie boodschap, maar afwijzing stopt niet. Als je wacht totdat mensen stoppen met je afwijzen, dan kom je eigenlijk in de leugen terecht, want het blijft je pad kruisen. En als het hier stopt, komt het ergens anders voorbij. En als je niet uitkijkt, ga je het zien in de blikken van mensen. Denk je dat mensen expres niet naar je kijken en ga je eigenlijk afwijzing ook steeds meer bijna projecteren op je omgeving. Ik dacht zelfs als ik in het winkelcentrum liep dat niemand mij leuk vond, dat iedereen me raar vond, terwijl waarschijnlijk niemand dat op dat moment dacht. Maar de leugen is zo diep in je hart gekomen dat het je leven vastzet en dat het een waarheid wordt waar je naar leeft. En ik wil met je kijken hoe we niet afwijzing kunnen stoppen om ons leven te kruisen, maar hoe we er kunnen voor zorgen dat afwijzing geen grip meer krijgt op ons leven. Want het is nodig dat we ons bekeren van afwijzing. Dat we de toegang voor afwijzing in ons leven gaan sluiten. Ik bedoel hier niet mee dat je een muur om je heen bouwt. Dat je onaantastbaar wordt. Maar ik bedoel ermee dat de leugen over je leven gebroken wordt. En je gaat leren leven in de waarheid die God over je leven spreekt. Want afwijzing is niet nieuw. Ook in de Bijbel zie je afwijzing. Een van de grootste mannen uit het Oude Testament, David, had te maken met afwijzing. Denk even terug aan het verhaal dat Samuel naar het huis van Isa gaat en om een koning te zalven. En hij vraagt aan hem, roep je kinderen. En hij roept al zijn kinderen, behalve David. Hij roept al zijn zonen. En die staan er op een rij. Samuel gaat er langs. En God zegt iedere keer, dit is hem niet, dit is hem niet, dit is hem niet. En dan zijn alle zonen op. En dan denkt Samuel, hoe kan dat? Ik moest naar dit huis toe. En dan vraagt hij aan de vader, is er nog een kind? Oh ja, zegt hij, ik heb nog een zoon, David. Wat een diepe afwijzing. Dit moet David gevoeld hebben. Dat hij eigenlijk er niet bij hoorde, afgewezen door zijn vader. Hij was eigenlijk, de Bijbel zegt dat hij waarschijnlijk een buitenechtelijk kind was. En hij hoorde er dus niet bij, geroepen. En dan wordt er een slaaf gehaald, een dienaar gehaald, die hem dan nog even gaat roepen. Oh, jij moet ook nog komen. En ook in Davids leven zien we hoe de cirkel van afwijzing eigenlijk doorloopt. Afgewezen thuis. Maar vervolgens komt hij bij Saul terecht. En in eerste instantie is hij de man die het goed doet, die legers verslaat. Maar Saul begint hem te haten en Saul probeert hem zelfs te vermoorden. David gaf zijn leven eigenlijk voor Saul. Zette zijn leven iedere keer in de waagschaal. Hij was trouw aan Saul, maar toch werd hij door Saul afgewezen. En hij moet op de vlucht en opnieuw kruist de afwijzing zijn leven. Jaren later, als hij koning is en de ark binnen wil brengen in Jeruzalem, kijkt Michal zijn vrouw uit het raam en er staat en ze veracht hem in zijn hart omdat hij staat te dansen en te feesten. Opnieuw raakt afwijzing het leven van David, want ze zegt het ook tegen hem. Wie ben jij dan dat je zo staat te doen? Wat doe je dom? Wat doe je raar? Je bent de koning en niet een of andere gewoon volk wat daar staat te dansen. Ze wijst hem af. Nog weer jaren later wordt hij verraden door zijn eigen zoon Absalom, die een staatsgreep probeert te plegen. Afwijzing is nooit gestopt in het leven van David. Het bleef zijn leven kruisen. Maar ik zie iets anders. Ik zie dat David zich weet te wapenen tegen afwijzing. Zodat hij niet een teruggetrokken man, een verbitterde man, een boze man wordt. Maar het is een krachtige koning. De Bijbel zegt een man naar Gods hart. Hij wist op een of andere manier de toegang naar het diepste van zijn hart te sluiten voor afwijzing. In zijn psalmen is David eerlijk wat hem soms overkomt. En het is ook niet dat de afwijzing hem niet raakt. We hoeven geen robots te worden die geen pijn hebben of die niks voelen. Nee, hij benoemt in de psalmen hoe afwijzing hem raakt. Maar altijd eindigt hij zijn psalmen waarmee hij zich als het ware omkeert. En zich naar God keert en zegt, God, maar aan u hou ik mij vast. U bent mijn rots. U bent mijn schuilplaats. U bent degene die mij uitgekozen hebt. U bent degene die mij overwinning zal geven. Iedere keer bekeert hij zich van afwijzing en stapt als het ware met zijn blik gericht naar God toe en laat de waarheid van God over zijn leven binnenkomen. En dit zorgt dat David geen verbitterde man wordt, dat het geen teruggetrokken man wordt die zijn koningsmantel in de wilgen hangt en ermee stopt, maar eigenlijk kan dealen met iedere keer dat afwijzing zijn pad kruist. Hij keert zich om naar een andere waarheid. Hij weigert dat de afwijzing zijn leven binnenkomt en zijn leven begint te regeren. Ik zie het ook in het leven van Jezus. Ook Jezus had te dealen met afwijzing. Jezus is door zijn vrienden verlaten. Zijn vrienden laten hem gewoon alleen in het moeilijkste moment van zijn leven, terwijl ze jaren met hem optrekken. Petrus, die hem verraadt, ontkent dat hij hem kent. En Jezus wist het. En toch neemt hij hem terug in dienst. Jezus, die door zijn eigen discipel wordt uitgeleverd en hij weet het dat Judas hem zal verraden. En toch trekt hij jaren met Judas op en viert hij met hem het Pascha. Jezus, die zoveel mensen genezen heeft. Maar daar op het plein bij Pilatus roepen ze allemaal om zijn dood. En ik heb me zo voorgesteld hoe hij daar stond en keek over de menigte. De menigte die riep, kruisigt hem, kruisigt hem. En misschien wel dacht hij, maar jij kon niet lopen en ik heb je genezen. Jij was blind en je kon zien. Degene voor wie hij er geweest was, waren ook de mensen die riepen, kruisigt hem. Het was een diepe afwijzing in zijn leven. Het volk hoefde hem niet. En toch, Jezus raakt niet verbitterd. Maar hij richt zich naar zijn vader. Hij richt zich omhoog. En dan zegt hij, als hij naar zijn vader kijkt, zegt hij, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus laat niet de afwijzing binnenkomen, maar hij kijkt naar zijn vader en hij weet wie die is. Hij weet dat hij de zoon van God is, maar hij weet ook wat zijn opdracht is. Hij weet wat zijn missie is. En de afwijzing berooft hem niet van zijn bestemming, berooft hem niet van zijn doel, maar door te kijken naar zijn vader gaat hij door. Ook sterk wat hij zegt, vergeef het hen. Vergeving maakt je los van de ander. Als we afgewezen worden, hebben we eigenlijk het verlangen dat de ander het recht maakt. Dat de ander op terugkomt en zegt, dit had ik niet moeten doen. En we denken dat dan pas de genezing binnenkomt. En ja, het is fijn als een ander je recht doet of op dingen terugkomt. Maar vaak is het niet zo. En dan blijven we maar wachten. En blijft de pijn totdat de ander het heelt. Maar dan zijn we afhankelijk van de ander. En als de ander niet komt, blijven we rondlopen met de bitterheid en de boosheid en de afwijzing. En komt die op een diepe manier in ons hart. En het is zo belangrijk dat we loskomen van dat de ander ons recht moet doen. Jezus wachtte niet totdat het volk hem recht deed. Ze hadden geroepen, kruisigt hem en ze kruisigden hem. En hij zei, ik laat mijn recht los, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En dat is het moment dat als ware ook de leugen eigenlijk zijn van afwijzing zijn hart niet beet kan pakken. En in afwijzing is het belangrijk dat je weet wie je bent. Jezus wist wie hij was. Hij was de Zoon van God. En toen hij gedoopt werd, sprak God, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is wie je bent. Alsof hij tegen zijn zoon zei, je gaat nu op weg en zoveel mensen zullen je afwijzen. Zoveel mensen zullen boos op je zijn. De fariseeën zullen je het moeilijk maken. Maar weet wie je bent. Je bent mijn geliefde zoon. Wat er ook gebeurt, wat mensen ook zeggen, wat mensen ook doen, welke weg je ook moet gaan. Dit is wie je bent, mijn geliefde zoon. En ik bevestig je en ik ben trots op je. En dit zorgt ervoor dat Jezus niet de erkenning van Petrus nodig heeft die hem afgewezen heeft. Hij wacht niet eens op het sorry van Petrus. Hij vraagt gewoon, hou je van me? En hij herstelt Petrus. Waarom? Omdat hij weet wie die is. Petrus kon niet afwijzen in Jezus wie hij was. Ondanks dat hij hem verraadde. Ondanks dat hij ontkende dat hij hem kende. Het kon Jezus niet van binnen diep raken, omdat hij wist wie hij was. Ik ben Gods geliefde zoon. En dit is zo belangrijk als we afwijzing het hoofd willen bieden. Dat we leren, net als David, om ons om te keren naar de waarheid van God. Dit is God wie u bent. Dit is wat u zegt. Dit is hoe u naar mij kijkt. En net als Jezus ons omkeren naar God en zeggen, u heeft gezegd, ik ben uw geliefde zoon. En wat mensen ook doen, wat mensen ook zeggen. Het kan het diepste van mijn wezen eigenlijk niet raken. 2 Timotheus 1 vers 7 zegt, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Als je hiernaar kijkt, naar deze tekst, dan staat er bij lafhartigheid, eigenlijk staat er letterlijk het woordje angst of timide zijn. En dat is precies wat afwijzing doet. Afwijzing maakt je bang voor wat mensen vinden. Wat mensen de volgende keer zullen zeggen. Hoe mensen op je zullen reageren. En het zorgt er eigenlijk dat je geest angstig wordt om in groepen te zijn. Om dingen te doen. Om nieuwe dingen te ondernemen. Stappen te maken. Bang dat je teleurgesteld wordt. En het zorgt eigenlijk dat je geest timide wordt. Dat je geest zich terug begint te trekken. Naar de achtergrond gaat. En God zegt, dat is niet de geest die ik je gegeven heb. Ik heb je gegeven een geest van kracht. En daar staat eigenlijk in het Grieks het woordje dynamis. Wat wij tegenwoordig voor het woordje dynamiet gebruiken. Iets wat invloed heeft in zijn omgeving. Wat dingen in beweging zegt. Eigenlijk zegt het, jij mag je plek innemen. Ik heb je een geest gegeven waar je je plek in mag nemen. En ik heb je gegeven een geest van liefde. En de Bijbel zegt, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. En de volmaakte liefde is Jezus zelf. Hij is ons voorbeeld. En zoals God zei tegen Jezus, je bent mijn geliefde zoon. Zo zegt God tegen jou en mij, je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. En laat dat de diepste van je hart vullen, zodat het elke vrees uitdrijft. En Jezus zegt, ik heb voor jou de prijs betaald. En ik heb je vrijgezet. Ik ben gekomen om je vrij te zetten. En dat je leven vult, dat het diepste van je leven vult. En ik heb je gegeven een geest van bezonnenheid. In het Engels staat er een sound mind of self-control. Het betekent eigenlijk dat de controle niet overgenomen wordt. Afwijzing neemt de controle uit handen. anderen gaan bepalen wat je wel of niet doet. Je angst voor mensen bepaalt welke stappen je wel en niet neemt. Maar de Bijbel zegt hier, ik wil je geven een geest van self-control. Van een sound mind, vrede in je hart. Waarom? Als je gevuld bent met zijn waarheid, dan wat mensen ook vinden, het kan jou in diepste zin niet meer beïnvloeden. Is dat dan altijd zo? Nee, het is een proces wat we iedere keer moeten doorlopen. Zoals je dat ook bij David ziet, dat iedere keer in zijn psalmen soms de afwijzing hem raakt, maar hij besluit zich te bekeren en om te keren naar de waarheid in plaats van de leugen verder binnen te komen. En het zorgt dus ook dat je zelf in beweging komt. Ik heb dat zelf gemerkt in mijn leven. Ik had de opleiding gedaan tot docent en zet mij voor een klas. En ik vind dat superleuk met jonge mensen. En ik stap daar in mijn rol en gaat allemaal prima. Maar zeker in mijn jonge jaren had ik ook echt nog last van afwijzing. En dat ik me raar voelde. En als het dan pauze werd, dan moest ik eigenlijk naar beneden, naar de docentenkamer. En daar zag ik verschrikkelijk tegenop. Want dan was ik niet in mijn rol. Dan wist ik niet waar ik moest gaan zitten. Vinden mensen het wel leuk als ik bij hun aan tafel kom zitten? Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? En ik merkte dat ik eigenlijk allerlei excuses had om andere dingen te gaan doen. Ik moet nog even wat kopiëren. Ik moet nog even wat voorbereiden. Ik moet nog dit of moet dat. En eigenlijk merkte ik dat ik geen pauze meer beneden was. En ik merkte ook dat het niet was omdat ik veel te doen had, maar ik zorgde dat ik veel te doen had, zodat ik niet naar beneden hoefde. Ik leefde eigenlijk naar de afwijzing in mijn hoofd dat niemand mij leuk en aardig zou vinden. En toen dacht ik, als ik dit niet doorbreek, als ik me niet hier samen met God van bekeer, dan wordt dit het spoor van mijn leven. Dan is dit hoe ik me altijd in groepen zal gedragen. Dit is niet wat ik wil. En ik besloot dat te gaan doorbreken. En ik zei, ik had zo het gevoel dat God tegen me zegt, je mag er zijn. Je mag er zijn. En ik besloot in de pauze naar beneden te gaan. En terwijl ik op de trap naar beneden liep, zei ik tegen mezelf, ik mag er zijn. Ik mag ook een plek in deze docentenkamer innemen. Ik mag gewoon ergens gaan zitten. En ik liep naar beneden en ik voelde me helemaal niet chill. Ik voelde me helemaal niet goed, maar ik wilde dit doorbreken. En dan ging ik daar zitten en zei ik tegen mezelf, ik mag hier zijn, ik mag hier zijn. En vervolgens ging ik naar beneden en zei ik, ga met één iemand praten. Vragen hoe het was, hoe zijn les was of hoe haar les was. Ik ga één praatje aanknopen. En zo eigenlijk begon ik me te bekeren van afwijzing en te wandelen in de waarheid van God dat ik er mocht zijn. En ik heb op die manier afwijzing moeten doorbreken in mijn leven. En als ik eerlijk ben, op momenten dat ik heel moe ben, is het nog steeds iets waar ik me bewust van moet zijn om niet te leven naar oude afwijzing, maar te leven naar de waarheid van God in mijn leven. Het is God, Jezus zet je vrij, maar het is ook een proces om vrij te leren leven en te gaan wandelen in vrijheid. Dus iedere keer als afwijzing je pad kruist, om je te bewust om te keren naar de waarheid. Ik mag er zijn, ik ben uw geliefde zoon of dochter. En wat diegene zegt of wat diegene doet, het is niet de waarheid over mijn leven. En ja, ik mag met mijn pijn naar God toe. God, het doet me pijn. Maar God, ik proclameer ook uw waarheid over mijn leven. Wat u zegt over mijn leven. Ik wil deze leugen losmaken uit mijn leven. En ik wil de waarheid omarmen. Ik wil meer geloof hechten aan wat u zegt dan wat mensen zeggen over mijn leven. Ik wil meer geloof hechten aan hoe u naar mij kijkt dan hoe mensen naar mij kijken. En op dat moment, je gaat leven naar wat je gelooft. En daarom wil ik mijn geloof verankeren in wat God tegen mij zegt. En ik wil het voorbeeld van David pakken en het voorbeeld van Jezus. En ervan uitgaan dat afwijzing nog heel lang mijn leven zal kruisen, maar nooit meer mijn leven mag en zal beheersen, omdat ik me wil bekleden met de waarheid van God in mijn leven. En dat is ook wat ik jou gun. En misschien is afwijzing je leven op een verschrikkelijke manier gekruist en heeft het schade gezet in je leven. God is ook de God die heelt. God is de God die geneest. Maar ook de God die je wil geven. Een geest van kracht, van liefde en van een sound mind. Van zelfcontrole in plaats van dat je geleefd wordt door de mensen om je heen. En dat wens ik je toe, dat bid ik je toe. En daar wil ik ook een moment voor bidden. Heer, u kent ieder die op dit moment zit te kijken. Heer, misschien wel een verhaal vergelijkbaar bij mij, een pestverleden of andere teleurstellingen in hun leven gehad, waardoor ze eigenlijk een timide geest hebben gekregen en zich teruggetrokken hebben. Heren, eigenlijk, dat wat over hun leven ligt, komt niet meer naar buiten. En ze zijn op de achtergrond gaan leven. Maar Heer Jezus, ik geloof dat u wil herstellen. U wil een geest van kracht brengen. U wil een geest van liefde brengen. U wil een geest van een sound mind, van vrede, van zelfcontrole brengen. Heer, en op dit moment wil ik iedereen die zit te luisteren of kijken vrijzetten van afwijzing, op welke manier het ook weggevonden heeft in hun leven. Ik wil breken, Heer, over hun leven de leugen. Dat je niet zwaard bent. Dat je er niet mag zijn. Dat je geen plek in mag nemen. En ik zet het vrij en ik zet ook een kracht in je vrij om uiteindelijk dit stuk te gaan doorbreken in je leven. Ik zet vrij dat wat God over je leven gelegd heeft naar buiten mag komen. Dat je net als ik die trap af mag lopen, zeg ik mag er zijn en ik ga mijn plek innemen. En dat is waar ik je in wil zegenen en je wil vrijzetten. En met de kracht van God ook op dit moment gewoon wil bekleden. En dat je zult gaan leren om in vrijheid te wandelen. En iedere keer de kracht zal hebben om je net als David om te keren naar de waarheid. En te zeggen, niet de leugen, maar de waarheid van God wil ik proclameren over mijn leven. En daarin wil ik je zegenen en wil ik je vrijzetten. In de naam van Jezus. Amen. Bedankt voor het kijken en luisteren. En kan je hier iemand mee zegenen? Zend deze door. Geef me een likeje of abonneer je. En ik hoop je volgende keer te zien of dat je naar me luistert. En ik wens je God zegen.